We gaan lezen 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Waar de apostel Paulus schrijft: ik roep er dan voor alles toe, opdat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. En daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, want wat bij vrouwen past, die belijden godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar ze zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. Dat was hoofdstuk 2 van Timotheus. Paulus schrijft. Iedereen kan natuurlijk van alles bedenken vooraf. Als je dit thuis al gelezen hebt, dan denk je, oei. Iemand zei ze pas, ik had de neiging om thuis te blijven, dat was een zuster. Maar dat mocht niet. Niet om mij, maar er is heel veel te doen over dit stukje tekst. Ik weet niet hoe vaak u luistert naar of kijkt naar Groeien in Geloof, maar onlangs, dat is nu een dag of 8, 9 terug, was er een uitzending waarin Dato een vraag mocht beantwoorden over dit onderwerp. Dat heb ik gedaan. In alle voorzichtigheid en ook in alle liefde. Als u dat nog wilt nakijken, het staat gewoon nog te beluisteren, te bekijken. En u bent niet de enige. 5000 keer is dat stukje tekst intussen gedownload. Dat zegt een teller. Omdat we veronderstellen dat soms 2 mensen tegelijk luisteren of nog meer. En soms is het 1 iemand, is een soort sleutel voor al deze getallen, maal 1,5. Dat betekent dus als je 5000 weergaven ziet verschijnen, dat ze het opgenomen hebben, gepakt hebben, dat je dus naar 7500 mensen mag kijken. Met andere woorden, een aardig kerkje vol heeft intussen over deze woorden van apostel Paulus in 1 Timotheus 2 zitten kijken. Daar wil ik het niet mee gladstrijken. Ik wil het ook niet daardoor gewoon overslaan, want dit heb ik al gezegd. Maar ik wil zo graag aangeven dat u het nog een keer zou kunnen beluisteren als u vanavond denkt, heb ik het helemaal gepakt of ging het me een beetje voorbij? Was het te vlug, was het te snel? Dan is het dus nog te beluisteren achteraf. Een bijzonder onderwerp. Maar het begint niet met een soort positie van de vrouw af te bakenen. Het begint met dat er voorbeden gedaan mogen worden, gebeden en dankzeggingen voor alle mensen. En ook voor de overheid, voor koningen, voor die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Maar dat is goed. En dan komt er ineens een stukje over de middelaar. En als dat stukje over de middelaar neergezet is in 1 Timotheus 2, daar gaat het over, dan sluit het weer af met, en ik wil dan dat de mannen, vers 8, op alle plaatsen bidden. Dus het begint over bidden. En dan komt een stukje over de middelaar. En dan gaat het weer over bidden. En dat laatste loopt dan door ook naar het bidden van de zusters. Merkwaardige indeling. Totdat u misschien denkt, hey, zou het bidden ook een vorm zijn van tussen beide treden, van middelaarschap? Mijn antwoord is ondubbelzinnig. Daar zit de sleutel. Met andere woorden, broeder en zuster, God wil dat er alle mensen tot bekering komen, tot geloof in de Heer Jezus. En daar wil hij ook u voor gebruiken. U bent een middelaar tussen de buurvrouw, en nu zeg ik het even zo, hè, of je tante, of je zus, of je collega, en de Heer, middelaar tussen God en mensen. Ja, maar we zongen toch net dat de Heer Jezus. Ja, klopt. Maar ik wil graag dat het om die reden in deze context hier wordt neergezet. En dat betekent dat het bidden niet zomaar een formeel iets is wat we soms doen. Maar ja, we hebben dan ook nog Heere zegen deze spijze, amen. En we hebben ook nog ons werk, onze route en kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen soms, in ons geval misschien. Ja, dat is wel zeker, maar anderen hebben dat ook. Hoe gaat het met het gemeenschappelijk gebed? Dat hadden we vroeger. Ja, er was altijd een moment van gemeenschappelijk gebed. Maar dat valt een beetje in duigen, langzaam maar zeker. Dat zakt weg over de hele linie. Ik heb het niet over u. Misschien bent u heel trouw en gaat het nog steeds door. Maar op hetzelfde moment kan het zijn dat het helemaal niet meer zo goed gaat. En dat de belangstelling voor het samen bidden, nou ja, laat ik maar zeggen, minimaal is. Dit is veel meer dan u veronderstelt, dit stukje tekst. En ik wil aan het begin toch een voorbeeld geven, dat heb ik aan de Heer gevraagd vandaag en gekregen uit Numeri. Ik hoop dat u het even kunt opzoeken. De Torah, 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Numeri 12. Ik heb makkelijk praten, want ik had het van tevoren hier al opgezocht. Het lag al open. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes. Vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Cushitische vrouw genomen. Nou, discussie breekt los. Is dat diezelfde als die Zippora die hij al had? Of is dit een andere naam voor Zippora? Nou, laat die discussie maar even los. Want dat is een misschien wel nooit te beantwoorden vraag. Maar ze zeiden in vers 2, heeft de Heere alleen maar door Mozes gesproken, heeft hij ook niet door ons gesproken, en de Heere hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. En meteen zei de Heere tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Mirjam, u met z'n drieën vertrek naar de tent van ontmoeting. En zij vertrokken met z'n drieën daar naartoe. Dat was toen de samenkomstruimte. Toen daalde de Heere neer in de wolkolom en ging in de ingang van de tent staan. Hij riep Aaron en Mirjam en ze kwamen beiden naar voren. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom, maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn huis trouw of vertrouwd is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de Heere tegen hen en hij ging weg. De wolk week van boven de tent en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aaron zich naar Mirjam en zie, ze was melaats. Daarom zei Aaron tegen Mozes, met uw toestemming, mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij dwaas gehandeld hebben en die wij begaan hebben. Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene van wie, als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is. Toen riep Mozes tot de Heere, o God, genees haar. En dat gebeurt. Van Mozes staat in de schrift, bijvoorbeeld in Psalm 106, dat Mozes destijds, Psalm 106, vers 23, dat Mozes destijds tussen God en mensen stond. En in Deuteronomium 5, dat was Mozes de man die als middelaar tussen God en mensen stond. Deze Mozes. Die Mozes, Job heeft waarschijnlijk niets van Mozes gehoord. Dat veronderstel ik, maar dat kan best wel zo zijn, want we weten niet precies in welke tijd Job geleefd heeft. Maar Job zegt, was er nu maar een scheidsrechter, een middelaar tussen ons om zijn hand op ons beiden te leggen. Dus op de Heere en op Job. Was er maar iemand die dat kon? Maar die was er niet. In hetzelfde boek Job later zegt Job, als er dan dit en dit gebeurt, en als er dan een man bij hem is, een man uit duizend, die eigenlijk tussen beiden treedt, nou, dan mag je je handen dichtknijpen. Dat is mijn vertaling, het laatste. Dat is apart hoor. En als het om het volk Israël gaat, krijgt Jeremia de opdracht in hoofdstuk 5, Jeremia 5 vers 1... Zoek naar een middelaar die tussen Jahwe en het volk zou kunnen staan. Maar Jeremia vond hem niet. Het boek Ezechiël, precies hetzelfde. Ik citeer Ezechiël 22 vers 30. Dat de Heer zegt, ik heb gekeken om een dergelijk iemand te vinden maar hij was er niet. Dat onderwerp is zo essentieel, dat weet u. U hebt het uitgejubeld, gezongen, misschien niet al te bekend in bepaalde kringen. Het ligt een beetje aan ons zangrepertoire. Uit welke bundel zingen we? Waar komen onze liederen vandaan? Maar een middelaar. We waren in gesprek met een mevrouw, die doet allerlei zaken voor mensen die gaan scheiden en zo. Die daartussen een soort functie heeft om... Maar op haar visitekaartje stond, dat visitekaartje kregen wij mee, mediator, dat is tegenwoordig zo'n term, maar dat is precies hetzelfde woord natuurlijk. En die kun je in de sport hard nodig hebben, botsingen, heel veel. Die kun je in de politiek hard nodig hebben, ook botsingen. Maar jammer genoeg is zo'n noodzaak er ook onder broeders en zusters, onder gelovigen en in gemeenten. Het gaat soms heel fel. Mediator, middelaar, een man uit duizend die tussen de twee partijen staat, die zijn hand op je beiden zou kunnen leggen. Dat prachtige thema vindt u de hele Bijbel door. Ik heb u opgenomen. In de Hebreeënbrief, nou, we hebben de middelaar van het nieuwe verbond, daar wordt de Heer Jezus zo heel precies geduid. Een keer of drie zelfs in één brief. Met andere woorden, al die dingen samengevoegd wil dus zeggen dat Paulus zegt: begin nu eens, als er moeilijke dingen zijn, als er vragen zijn, als er conflicten dreigen, als er uiteengedreven dreigt te worden, voorbeden. Wie strijdt er nog? Ik vind het zo bijzonder dat sommigen je gezegd hebben: ik bid elke dag voor je. Wij doen ook met z'n tweeën heel veel namen noemen aan de Heere. En dat zijn er maar een paar eigenlijk. Maar waar is die motor? Een hele bekende spreker, die kreeg de vraag: hoe kan dat toch dat er zoveel mensen bij jullie in de samenkomst, in de kerk zitten? En hoe kan het toch dat ze tot geloof in de Heer Jezus komen? En toen zei die voorganger, met naam en toenaam: ik zal u even de centrale verwarming laten zien. Gaat u even mee? Nou, je werd meegenomen naar beneden, niet onderaards, maar onder het gebouw, een ruimte. En er lagen 25 mensen op hun knieën. Dat is het. Daar. Dat is de centrale verwarming. Dat zijn we een beetje kwijt. Die verhalen, die kent u wel, die hebt u vast gehoord van uw vader, moeder of van de buren. Maar nu dan, vandaag. Als deze oproep, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Ook voor overheid. Ja, nou, bid u dan voor de premier en bid u dan ook voor de minister die de asiel onder haar hoede heeft, asiel aanvragen. U denkt: ja, maar dat is niet mijn politieke kleur hoor. Nee. Oh ja? Zat dat erbij, dat u dan selectief moet zijn en dat u alleen maar gaat bidden voor mensen die, ja, waar u het mee eens bent of die het met u eens zijn? Nee, dus alle mensen. Het is geen enkele uitzondering. Je kunt niet eens een excuus bedenken dat die er niet onder zouden vallen. En bidden voor de koning. Ja, dat is alleen maar een ceremoniële functie. Die moet alleen maar lintjes, sorry hoor, ik sla door. Alleen maar linten doorknippen. Daar hoef je er niet voor te bidden. Dan kun je toch een zondige bed ook wel. Allen die hoog geplaatst zijn. Zou die daaronder vallen? Antwoord: ja, daar valt die wel onder. Met andere woorden, we hebben al een hele bundel opdrachten om eens een keer te verwezenlijken met deze bijzondere brief, om vandaag de dag deze voorbeden te doen. Omdat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Ik ben zo blij dat de Heer Jezus in mijn leven gekomen is. Ik heb veel over God gehoord en ook wel over Jezus als figuur. Maar ik heb nooit gehoord dat je de Heer Jezus mocht aannemen als je persoonlijke heiland en als je persoonlijke verlosser. Maar jij was dooplid en dus was je lid. Dus was je weer in onze kring, in onze groep toen. Was je wederom geboren, dat was ongeveer hetzelfde, is gelijkteken ertussen. Dus, gemeente van Jezus Christus, punt, daar zat je al bij. Totdat je erachter kwam, ja, maar ik heb nooit de Heer Jezus bedankt, ik heb nooit van de Heer Jezus gehoord dat je hem moest aannemen, dat je dankjewel moest zeggen voor de Heer Jezus. Dat is toch gebeurd? Dat is toch in je eigen leven zoiets essentieels geweest, dat je de Heer Jezus aannam als je persoonlijke heiland, verlosser. Maar hij wil dat je tot kennis van de waarheid komt. Lieve broeders en zusters, ik ga er niet over doordrammen, maar ik wil zo graag dat u dit beseft, dat hiermee dit hoofdstuk begint. Niet met hoe het zit met die vrouw. Hiermee. En dat is uiterst belangrijk. En u weet allemaal dat de bidstond of het gemeenschappelijk gebed een beetje stiefkinderlijk wordt behandeld. Vroeger had de dominee ook een hele lang gebed in de preek of in de dienst die wij daar moesten meemaken. Maar ja, dat was ook te lang, dus dat werd afgeschaft. De dominee moest het wat korter doen. Hij moest alleen maar amen zeggen, dat is zo kort mogelijk. U voedt hem. Maar hoe gaat het nu met je? Het is een middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Weet u, het is zo enorm. Wat Job zocht, was er maar iemand. Jeremia zocht, was er maar iemand in het hele land. En toen stond Jeruzalem ook op instorten. En de vijand stond bij de deur, op de poort. Nebukadnezar, toen die tijd. Ezechiël, ongeveer dezelfde tijd als Jeremia, iets later. De Heere zegt, er is niemand. Toen de volheid destijds gekomen was, Galaten 4, vers 4, zond God zijn zoon uit. Toen begon het. Hij heeft de Heer Jezus uitgestuurd om tussen jou en God in te staan. En er was niet alleen die een beetje bemiddelde. God moest een beetje dus loslaten. En wij moesten een beetje een plusje gaan vertonen. Weet je, dus van twee kanten moet het dan komen of zo. Weet je, zo'n soort bemiddelingspoging. Hij heeft mijn schuld 100% zelf gedragen. En de Bijbel zegt, als het om het schuldoffer gaat, hij heeft er ook nog 20% aan toegevoegd. Dus ik was 100% schuldig, pak maar een getal, maar hij voegde daar 20, een vijfde aan toe, zodat God meer terugkreeg dan ik ooit aan schuld had. Dat heeft de Heer Jezus gedaan, voor jou ook. Oh, dus God kan jou ook meer geven dan Adam en Eva ooit zijn kwijtgeraakt. Maar hij heeft meer teruggekregen dan jij aan schuld had. Je hebt ook veel meer zegen dan Adam en Eva ooit hadden. Nou, dan wordt het toch tijd dat je een keer halleluja roept. Nou, dat mag weer niet, want dat is zo schreeuwerig en dan kom je in die gemeente. En dan gaan we weer met naamkaartjes gooien. Nou ja, ik wou een klein verhaaltje vertellen. Een mevrouw die riep altijd halleluja in de kerk. En dat liep een beetje de spuwwater uit. En toen zei de dominee in de kerkraad, weet je, we doen daar een goed voorstel. We hebben straks weer kerst en zo. En dan komt er een speciale dienst. Als we die mevrouw nu wat dekens en een paar ja, goede winterspullen leveren vooraf. En we vragen haar of ze dat halleluja roepen dan wil stoppen. Of ze daar niet mee door wil gaan. Maar je krijgt van alles van ons. Nou, dat was de kerst, dat was een toespraak en dat was zo mooi. En toen riep mevrouw, dekens of geen dekens, halleluja. Ja, het is echt gebeurd.
Dekens of geen dekens, halleluja.
Ik wil alleen maar even een ontspannend iets inbrengen om te duiden. Wat is er in jouw hart nu? Hoe gaat het met je? Dat is wat hier staat. En hij heeft de Heer Jezus gegeven als een bijzonder getuigenis, als een bijzonder geschenk, middelaar tussen God en mensen. En wat Mozes niet kon, en wat anderen niet konden, of wat Jeremia niet vond, en Ezekiel helemaal niet, en God zelf zei, er is ook niemand die dat kan. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Uw heiland, uw verlosser. Nou, u wist het al lang. Nou, maar praktiseer dat dan. Zeg dat dan elke dag. Zeg dat echt bewust. Heer Jezus, bedankt. Ik wil u zo graag eren, Heer Jezus. Ik wil u zo graag bejubelen. Ik wil u zo graag groot maken. Ik wil u graag alle eer geven. U, tussen God en mensen. En ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing. Dat is dan het eind van dat pericoopje, zoals dat heet tegenwoordig, in vers 8. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. En dan komt dat moeilijke stuk van vers 9 tot en met 15. En ik begrijp wel dat dat moeilijk is vandaag. Ik had het zo pas over een klein stukje vragen beantwoording via groeien en geloof, wat te beluisteren, te bekijken is. Een vriend en broeder die ook voorgaat in gemeenten, belde me op vorige week, of was het nog begin deze week, nou, zoiets, heel recent. En zei, je hebt dat gedaan en zo gezegd, maar we hebben dat nog een keer beluisterd. En we zijn daardoor geraakt. Maar in onze gemeente waar hij nog steeds lid is, een grote evangelische gemeente, honderden mensen, een hele grote groep. Daar wordt nu deze week en de volgende week gepraat over een vrouw in het ambt. Nou, ik heb het niet opgenomen of laten opnemen, omdat het daar op die plek de andere kant op zou gaan. Maar ik wil alleen maar geven dat er overal vandaag iets dergelijks gebeurt. En dat weet u zelf ook. Daar en daar, vul maar in. Dit rukt op. En waarom dan? Nou, natuurlijk. Ik roep tegen al die mannen die hier ook zitten. Is het dan de tijd, zoals van Deborah, dat er geen mannen meer zijn, dat er geen kracht meer is en geen moed meer is om pal te staan voor de dingen van de Heere. Nou, om die reden is Deborah een profetes. Heeft Deborah dan een dienst belegd in de kerk van toen? Even, wat gebouw dan ook. Nee, onder de Deborah-palm heeft zij recht gesproken. Heeft zij een soort middelaarsfunctie vervuld. Maar dat was geen man. En als er gevochten moest worden, ontbood zij Barak. Barak, jij moet aan de slag. Jij moet wat doen. En Barak zegt met sidderende knieën, knikkende knieën, ik durf niet, ga u nou alsjeblieft mee. Ja, ik hou je handje van vast. Sorry hoor. Het is een beetje plastisch. Maar zo gebeurt het wel. U kent het boek Richteren, daar vindt u dit verhaal. Al jaren bekend. Mannen laten het afweten en dus. En dat is ook wel zo, dat is ook vandaag zo. Zusters komen misschien wel naar voren omdat de mannen, broeders het niet doen. De zusters en de broeders, allen die hier zitten en de Heer Jezus kennen, u zit allemaal in wat de Nederlandse geloofsbelijdenis al zei. Dus zo oud is die uitdrukking. Het ambt van alle gelovigen. Dus als de discussie losbarst, de vrouw in het ambt, dan zeg ik, ja, dat klopt, dat moet, dat zijn ze. Er komt verwarring omdat we niet meer weten over welk ambt we het hebben. De bedoeling van die uitdrukking, het ambt van elke gelovige, dus ook het ambt van de zusters, is dat ze priesters zijn, dat ze mogen naderen, dat ze mogen dankzeggen, dat ze mogen aanbidden, dat ze de Heer mogen prijzen. Dat is het ambt van elke gelovige. U bent in het ambt. Petrus maakt daar ook geen onderscheid in zijn brief 1 Petrus 2, over dat heilige priesterschap en dat koninklijke priesterschap. Dus die twee kanten, dus naar de Heer toe, heilig, en naar de wereld toe, naar buiten toe, dat koninklijk priesterschap. Die beide kanten. Daar staat niet bij dat het alleen voor die mannen is. Dat geldt voor elke gelovige. En daar zitten we zelf ook mee te worstelen. Van wat mag een zuster dan wel? Nou, dan gaan we proberen daar een lijstje voor te maken. Nou ja, dan gaat het dringen, dan gaan we zelf sjoemelen. Dan is het bijna een soort, nou ja, een beetje afdingen of een beetje toegeven en dan naar een compromis zoeken. Weet je wel, beide een beetje tevreden zijn. Nou, dat is nou net de bedoeling niet. Maar we moeten vaststellen dat het niet alleen maar broeders zijn die in het ambt staan. Maar we bedoelen daar vandaag mee dat ook die zusters dan ook alle bezigheden of alle functies zouden moeten gaan of moeten kunnen vervullen wat die de schrift dus noemt. En dat is inclusief het voorgaan in de dienst, het leiden van, of het leiden van de hele gemeente, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, als je daarover begint, dan is het ja, bijna een zinloze discussie. Dat krijg je overal te horen, bijna overal. Ik loop een paar jaar mee, dat begrijp je. En ik kom ook in heel veel gemeenten en ik word ook nog heel vaak gebeld en gevraagd van wat vindt u daarvan? Of heb u daar een mening over? Dan kunt u zeggen, ja, er zijn ook gemeenten, daar hebben ze helemaal niks, geen ambten. Nee, niemand is bij ons de baas. We hebben ook geen voorganger. We hebben van alles niks. En daar barst de discussie het hevigst los. Omdat er helemaal niks is. Dat is ook een soort lacune. Met andere woorden, zouden we nu eens eerlijk durven zeggen wat de schrift nu zegt? En daar gaat het me om. Ik wil niet mijn eigen mening of mening van een groep. Of er zijn in alle groepen die ik ken. Ik heb ook in verschillende situaties gezeten waar het heel moeilijk lag. Er zijn altijd conflicten geweest. Maar hier staat, er is verschil. En zoals bij Mozes, Aaron en Mirjam zei, is het alleen Mozes? Heeft de Heer alleen door Mozes gesproken? Ook tot door ons. We zijn bovendien broer en zus. We hebben hetzelfde huis gewoond. En Mirjam had misschien wel gezegd, en toen Mozes op verdrinken stond, in dat bieze mandje, toen heb ik gewaakt. Met andere woorden, het wordt echt tijd dat ik daar een medaille voor krijg. Een oudere zus dus. En Aaron, ja, die zal zeggen, ja, toen Mozes echt geroepen werd, toen zei Mozes, ik kan eigenlijk niet zo goed spreken. Mag Aaron het woord gaan voeren? Ja, zei de Heer, dat mag. Maar ik heb jou geroepen. Die achtergrond die moet je eens een keer meenemen. Weeg het nu maar eens, zo samen. En die twee zeiden tegen elkaar, ja, We kunnen toch niet zeggen dat Mozes het alleen voor het zeggen heeft. We zijn er ook. Bovendien, de Heere zelf had ons nodig. Anders was het helemaal niks geworden. Was het niet eens gebeurd. En het gaat fout. De wolk kwam. De Shechina. Die ook die tent van ontmoeting. Dat is een voortent voor de tabernakel. Had Mozes een tent gespannen. Dat is die tent van ontmoeting. Wordt die genoemd. Mooie. Heb je ook een tent van ontmoeting? Zolderkamertje? Of gewoon aan tafel? Of in de huiskamer op de bank? Of aan de keukentafel? Tent van ontmoeting. En als jij er komt, komt hij er ook. Dat gebeurde bij Mozes, die tent van ontmoeting. Als Mozes daar kwam, kwam de Heere daar ook. Dat is nog zo, weet u. Als jij en ik weer samen gaan bidden, op een plekje, dat is onze ontmoetingsplek. Nou, sommigen hebben het in de natuur ergens een plekje, of misschien wel in het buitenland, maar pak het maar dichtbij, dat is makkelijker. Daar kun je veel vaker naartoe. Maar dan komt de Heere er ook. Hij komt daar. En toen de wolk wegtrok, was Mirjam melaats. Dat betekent dat deze discussie van wij zijn er ook nog en wij hebben toch ook capaciteiten en wij kunnen toch ook wat zeggen. En die stumper van Mozes, maar die kon zichzelf niet eens bedruipen. Die moest een assistent hebben in de vorm van Aaron. En toen die geboren was, ja, nou, hij zou omgekomen zijn als ik er niet geweest was. De Heere zegt, stop. Ik heb Mozes geroepen. Als ik iemand roep, wie die ook is en wat het ook is, dan doe ik dat. En dan moet je ophouden. Dus Mirjam moest leren, Aaron werd niet melaats, maar Mirjam werd melaats. Dat beeld, lieve broeders, is profetisch. En dat is een beetje moeilijk, want de ene is altijd, ja, geschiedenis, ooit gebeurd. Dat kun je toch geen profetie noemen? Nou, dat is wel een profetie. Die boeken van Mozes, de Torah-studie, die zo in is onder Israëlieten en onder Israel-minded people. Waar ze alleen maar mee bezig zijn, alleen maar dat. En die Torah-scholen die vliegen als paddenstoelen uit de grond. Zoveel zijn er. En die Torah-studie geeft aan dat alleen Mirjam melaats was. En Aaron zag het, maar die wist ook niet wat hij moest doen. Die zegt tegen Mozes, kunt u er niet wat aan doen? Want wij hebben dwaas gehandeld. En Mozes was zeer zachtmoedig. Lazen we van hem in Numeri 12. En Mozes bad, de middelaar tussen God en mensen. Het is schitterend. Maar op hetzelfde moment laat deze geschiedenis een soort model achter voor ons. Maar wees nou voorzichtig. Wees nou voorzichtig. Laat de Heere nu aan het woord. En niet mijn mening. En ook niet, laat ik maar zeggen, de socials, de multimedia prut van vandaag die over ons heen komt, van TikTok tot Tante Truus. Ik weet niet meer hoe ze allemaal noemen, maar ik heb ook zo'n ding. Snap je wel? Ik heb ook een telefoon. Ik zie dat wel. En we worden gevormd, geduwd. En elke dag is er commentaar over van alles. En dit onderwerp, want dit is toch niet, nee, gelijke rechten, wat denk je wel? Politiek komt erbij. Alles gaat één kant op. En die eigenwijze gelovigen die nog ouderwets zijn van het jaar nul. Ja, zo oud zijn we. Die zeggen, nee, het is toch anders. Maar waarom nou? Omdat Gods woord het zegt. Zou u niet durven zeggen, als God het nu zo heeft geregeld, zo ingesteld, zou u dan niet amen durven zeggen? Waarom de discussie loslaten van onze buren of van een laat maar zeggen, een vrijzinnige professor aan een theologische faculteit. Of door een boek uit Amerika. Of, nou ja, wat ook maar naar je toe komt. Vrouwonvriendelijk gedrag. Nou, als er ooit een tijd geweest is van vrouwonvriendelijk gedrag, dan is het vandaag, hoor. Dat is niet de aanleiding dat ze nu onvriendelijk zijn. Maar dat is omdat het vandaag compleet ontspoort. Maar dit is de norm. En deze norm, die zouden we dus gewoon moeten beamen. En ik wil niet de strenge heerser zijn. Ik zeker niet de controleur. En ik wil ook geen veroordeling uitspreken. Want God heeft zoveel gedaan als Mozes. De meest zachtmoedige man is geweest die er ooit was. Zegt de Bijbel van hem. Dat ben ik dus niet. Dat is Mozes geweest. Maar de Heer Jezus zegt wel, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En als er op een bepaald moment een vrouw op overspel betrapt wordt. Johannes 8, lees maar. En de hele hoge gemeente pakt die vrouw bij de klarren en zegt, en nou zullen we eens eventjes vragen wat hij ervan zegt. Dat was de Heer Jezus. En hij schrijft hun naam in de aarde. Jeremia 17, 13. Nou, lees hem na. Alle die van de Heer afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Nou, dat gebeurde. Ze stonden allemaal. En ze hebben hun namen gezien. De oudste dacht, jongen, dat ben ik. Nou, ik moet me maken dat ik wegkom. Nou, die ging de eerste weg. Want de hele Rutte-Mateut is weggelopen. Heeft niemand u veroordeeld? Vraagt de Heer Jezus aan die mevrouw. Nee, niemand. Nou, dan veroordeel ik u ook niet. Oh, ik heb erop gejankt. Ik denk, dit is de Heer Jezus. Dat is geen wettisch principe van boom, 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 stenen pakken. Het omgekeerde. Meest zachtmoedig. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die harde lijn, is dat de oplossing? Nee. De liefde van Jahweh en respect. Vrouw, ga heen, ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Daar moet je mee stoppen, daar moet je mee ophouden. Dat is een foute boel. Dus eigenlijk heel concreet gezegd. Maar die vrouw heeft gezegd, nou, met die middelaar, ja, daar kom je wel een behoorlijk stukje verder. Ze had toch ineens een middelaar daar. Zomaar. Kwam zomaar uit de lucht vallen. Letterlijk, uit de hemel. Prachtige beelden. Probeert u het dus. Zou u durven wagen met hem? Zou u willen zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag op u lijken. En als hij zegt, Tato, dat is jouw plek in de gemeente en dat is de plek van de vrouw in de gemeente. Ga dan eens zeggen, amen. Hoe gaat het straks in de hemel? Wie zal bestuur krijgen over 10 steden, wie over 5? En u denkt, ja, ik wil wel over 1 stad, maar het moet wel Amsterdam zijn. Ik wil wel een beetje een flinke stad hebben. Ik wil niet Sebaldeburen, maar dat is ook niks. Sorry voor de mensen uit Sebaldeburen. Ik had ook wel Schildwolde willen zeggen waar ik opgegroeid ben. En u weet uit andere verhalen misschien wel dat ik ooit gekozen heb en de Heer gezegd heb. Ik heb mijn plekje wel, ik wil wel zo graag. Maar ik geef mij een schaaphok. Maar dat was toen al een vervallen gehucht. Er woonde al niemand meer. En ik heb met mijn vader vaak gezegd, daar kun je geen kwaad mee doen. Daar kun je niks meer verknallen. Dat is al verknald. Zo. Zou je zo naar de Heer Jezus willen kijken? Nou, dat is wat hier staat. En ik wil zo graag dat de liefde van God mijn hart vult. De bewogenheid met wat er gebeurt. En als de Heer ook vrouwen heeft gebruikt, ook bij Ananias en Safira en bij andere situaties in het Nieuwe Testament, dan laten we dat zo. Maar nu gaat het niet om het lijstje, ja, nou ja, nu weten we het precies. Dat kan nog precies wel en dat kan precies niet. Nou, dat is nu net wat de Joden precies deden met zo'n vrouw die gestenigd moest worden. Die hadden dat allemaal precies in kaart gebracht. Dat hebben ze zelf gedaan, voor het grootste deel. Maar voor erbarming, voor barmhartigheid en voor liefde was geen gram ruimte, niks, helemaal nul. Zou je nu vanavond naar de Heer Jezus willen kijken, de middelaar? Zou dat middelaarschap van de Heer Jezus ook wel eens in deze context van vrouw en man in de gemeente moeten worden geplaatst? Antwoord is ondubbelzinnig, ja. Daar heeft het mee te maken. Ook mee te maken. Daar word je voorzichtig. En dan ga je niet zeggen van nou, ja, nou, dat heeft al 20 eeuwen niet gewerkt. Nou, natuurlijk niet. De Satan heeft ook 20 eeuwen geprobeerd om alles te verstoren en al het mooie van de Heer Jezus stuk te krijgen. Het is hem aardig gelukt. En de grootste winst zit misschien wel in dat er nu ik groepen zijn en wij groepen zijn en ons. En dan wordt alleen maar de mens gepromoot en niet de Heer Jezus. U hebt hier een hoofdstuk in uw Bijbel en in uw handen. En dat hoofdstuk vertelt u dat u voorbeden mag doen, dat u middelaar mag zijn. Dat hij de middelaar is tussen God en mensen. En dat jij mag doorgaan in bidden. En dat de zusters ook een functie hebben, ook in bidden. Maar niet om te heersen, over de man te heersen. Of ik sta aan een vrouw niet toe dat zij dan onderwijs geeft. Dat staat hier. En daar hou ik me aan. Dit is het woord van God, lieve broeder. Dit is niet mijn woord. Dit is ook niet mijn mening. Dat lezen we. Zonder enige terughoudendheid. Dit is wat Gods woord hiervan zegt. En ik ben er blij mee. En ik ben er blij mee dat de Heer Jezus alles ziet en alles weet. En dat gaat niet langs de lijn die wij hadden. Dan was die mevrouw van Johannes 8 gegarandeerd gestenigd. Ik hoop dat u dat nu pakt. Want dan was ze er niet meer geweest. Maar dat u het voorbeeld en van Mirjam in het Oude Testament, weet u nog? Mozes bad. En de Heer zei nou, laat ze nog 7 dagen onrein zijn. Zo van, ze moet het wel voelen. Ze moet het wel ervaren. Dat is ook gebeurd. Maar daarna was ze rein. En ging ze verder. Prachtig, hè? Dat is mijn God. Dat is de Heer Jezus. De Zoon van de Vader. Dat is die middelaar. Die op deze wijze, deze dingen, deze moeilijke dingen misschien, toch aan ons hart wil brengen en in onze levens wil plaatsen. En vanaf dat moment wordt het een bijzonder gebeuren, een bijzonder feest. Ik ben heel blij met de Heer Jezus, dat hij middelaar is. En ik hoop dat ik ietsje van de genade en iets van de barmhartigheid en de zachtmoedigheid van Mozes en de zachtmoedigheid van de Heer Jezus over mag nemen, ook naar anderen toe in mijn beoordeling van anderen. En laat dat nooit langs het latje zijn van prrrt. Nou, dan is er geen plaats voor de Heer Jezus. In het hele Joodse denken, in de hele Torah-studie is geen gram ruimte voor de Heer Jezus. En nu komt dat op een prachtige manier tot uiting. U hebt een heel mooi hoofdstuk in 1 Timotheus 2. Dat is het typische van zo'n brief, waar je zo naar kunt verlangen van, aha, dit schept ruimte. Dit geeft perspectief. De Heere zegene u en wees met u in alles. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Bij elkaar gekomen, best met een flink aantal mensen. En we willen zo graag horen wat u te zeggen hebt. En ik mocht daar iets van vertolken. En we willen ook vragen om een bijzondere doorwerking door uw Heilige Geest in ons. De gezindheid van de Heer Jezus, maar ook een beetje de gezindheid van Mozes, zachtmoedigheid, een man Gods. En de Heer zei, duidelijk spreek ik met hem, niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Hij ziet het notabene. We willen u danken dat u ons in uw woord laat zeggen, wij zien Jezus. We willen u danken dat we de Heer Jezus hebben leren kennen. De middelaar tussen God en mensen. Degene die de schuld op zich nam en ons vrijpleitte. En ons nu aan de slag brengt en taken geeft, opdrachten geeft. We willen nu bidden dat die taken ook uitgevoerd worden en inhoud hebben tot uw eer. Dank u voor elkaar. Dank u voor deze avond. Dank u voor deze ruimte. Dank u voor de organisatie. Dank u voor al uw zorg. Dank u voor elkaar, dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we samen mogen zingen en samen mogen genieten. We prijzen uw naam en willen ook voor elkaar bidden om uw bijzondere zegen ook bij het naar huis gaan. Maar ook bij het heroverwegen van dit stukje onderwijs, dit stukje tekst uit 1 Timotheus 2. We willen u vragen om een hele bijzondere dag of dagen nu, die volgen op deze avond. Wilt u het gebruiken tot uw eer en tot glorie van de Heer Jezus. Amen. Amen.